Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato ai giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Bonkarayan! La decide lui! La decide il numero 21 con un diagonale impressionante!
We zijn er weer, Wes. Dinsdagmorgen, 9:55. Toch weer een half uur later dan gepland. Omdat we met Jaron Plonk van de FC Buitenland podcast aan het keuvelen waren. Aan het vergaderen waren. Maar ja, nee, de dag is wel nuttig begonnen, zeg maar.
Geen tiramisu, geen prosecco dit keer. Dus dat,
gewoon weer water en koffie. Ja, goed. Niks mis mee.
De sterrenlures moeten natuurlijk ook niet te groot worden.
Ben je fit of heb je vannacht geruild?
Zondag de hele dag op het museumplein gestaan. Ja. Nee, absoluut niet. Nee. Daar gaan we niet over hebben, denk ik, want dat wordt een hele andere podcast.
Nee, dan worden we allebei heel boos.
Laten we het daar maar niet over hebben.
Zin. Nee. Ik kan ook wel boos worden dat de kappers nog steeds dicht zijn. Ja, nee, zo in de camera kijken.
Dat wordt het grotere probleem, denk ik.
Want als het nu nog een paar maanden zo doorgaat, nee, dan is het een keer als als wat.
Ik heb het gisteren
soort,
nog gewassen. Ik dacht, dan ziet er misschien nog wat beter uit. Maar
over een tijdje zit hier Ernesto Torregrossa en Ezequiel Schelotto zitten hier zo tegenover elkaar. En dan mag de luisteraar bepalen wie is.
Ik denk dat we toch, weet ik veel, pitches of zo moeten gaan maken. Zeker, dat we hier gaan voor de volgende week met hoofddekseltjes
maar kan zitten. Ik heb natuurlijk wel zo'n koptelefoon op. Dus die moet er dan wel overheen gaan. Ja. En anders wordt het gewoon een lange mat.
Je krijgt inderdaad een klein beetje een matje aan de achterkant.
Het is totaal uit vorm. Dus eigenlijk moeten we van de volgende week zeggen, jongens, leuk en aardig. Het is een podcast, geen vodcast.
Ja, we zetten die video uit.
Want het heeft zo helemaal geen zin meer. Nee. Wat gaan we vandaag bespreken? Vorige week hebben we het lang gehad over Inter en Juventus. Deze week laten we die twee teams een beetje links liggen. Juve heeft gewonnen, Inter gelijk gespeeld. Misschien is dat wel de reden. We gaan er natuurlijk nog wel eventjes naar kijken. Er zijn twee andere teams, iets meer in de subtop, waar het niet echt lekker loopt. Dat zijn Roma en Napoli. Dat is iets uitgebreider een thema in de komende 60 minuten. Voor de rest staat er vanavond een Coppa Italia wedstrijd op het programma tussen Inter en Milan, de Derby della Madonnina. Daar praat Isaac van Achelen over. Sampdoria Juve aankomend weekend is het onderwerp van de column van Juriaan van Wessem. Ja, en voor de rest nemen wij gewoon alle weggetjes, alle tussenwegen, alle zijpaden.
Alle achtergrondinformatie, transfernieuwtjes.
Zeker,
alles langs.
Ja. Papu Gomez met pijn in het hart. Gaan we afscheid van hem nemen. Maar eerst eventjes over Roma. Want daar moeten we eigenlijk terug naar vorige week. En eigenlijk al naar iets langer terug, want het draait niet zo super bij Roma. Zou je zeggen, als je kijkt naar het sentiment. Maar ondertussen staan ze zich wel gewoon op een prima plek in de Serie A. Namelijk op stek 3. Toch ging het vorige week mis in de Coppa Italia. Toen ze thuis moesten aantreden tegen Spezia. Ja, het was 2-2 na 90 minuten. En 1 minuut in de extra tijd, in de verlenging, kregen ze 2 rode kaarten in een tijdsbestek van 30 seconden. 2 losse situaties. Eentje voor Mancini, de centrale verdediger. 1 voor de keeper, Paul Lopez. Vervolgens verloren ze met 2-4. Pijnlijk om thuis van Spezia te verliezen in de beker. Wat het nog pijnlijker maakte, is dat ze 1 keer te veel wisselden. 6 keer in plaats van de toegestane 5 keer. Dus uiteindelijk werd die 2-4 omgezet in een 0-3, reglementair. En was het bijna oorlog, hè, in huizen Roma.
Ja, maar goed, maar dat is het pijnlijke, want dit is natuurlijk ook al de tweede keer dat ze dan een reglementaire nederlaag leiden. En goed, ze verloren nu sowieso, dus aan dat resultaat, ja, daar verandert natuurlijk weinig aan. Maar zeker die in de competitie speelde dag 1 ook echt. Dus je begint eigenlijk gelijk met een valse start. Toen 0-0 gespeeld op bezoek bij Verona. En uiteindelijk werd dat dus een 3-0 nederlaag. Omdat ze Diawara, hebben het natuurlijk ook over gehad toen.
Ja, zeker.
Toen
maar ja, goed, om nog
op de verkeerde lijst hadden gezet. Dus toen ook 3-0 nederlaag. De secretaris, of in ieder geval degene die daarover ging, ging weg naar Verona. Ook heel pijnlijk allemaal natuurlijk.
Maar wel, uiteindelijk stond het al op de planning en heeft hij die transfer van Roma naar Verona wel 2 maanden uitgesteld.
Ja, nee, goed.
Anders was het te verdacht geweest.
Maar goed, het is wel een hele pijnlijke situatie. En het is eigenlijk heel gek, want Roma draaide, ja, voorafgaand aan het seizoen hadden we allebei denk ik niet hele hoge verwachtingen. Maar eigenlijk tot het potje tegen Inter, waarin ze in de tweede helft volledig instorten, ging het echt heel goed. En sindsdien is er een flinke vrije val ingezet.
Tegen Inter maakte ze dus nog wel de 2-2 natuurlijk. Moeten we ook niet vergeten. Dus uiteindelijk was daar ook geen reden voor negatief
Op zich
sentiment.
Een 2-2 is ook tegen een titelkandidaat. Dus natuurlijk is prima. Alleen goed wat daarna gebeurt. De Derby della Capitale tegen Lazio, maar echt gewoon volledig van de mat gespeeld. Toen inderdaad die reglementaire nederlaag tegen Spezia, wat dan ook niet meehelpt. En dan afgelopen weekend nog een keer tegen Spezia. Trekken ze dan echt in de dying seconds letterlijk over de streep.
Ze waren daar zo slecht aan het verdedigen.
Maar goed, het is opeens de zekerheid die ze de afgelopen weken wel hadden. Met ook gewoon een goede Dzeko, een goede Mkhitaryan, Pedro die eigenlijk
goeie
elke
Dzeko,
week...
vind je?
Nou, ik vind dat hij misschien minder is geworden dan de afgelopen seizoenen. Ja. Maar
ik denk nog steeds dat hij
een van de betere spitsen is die in de Serie A.
Hij is zo niet bewegelijk meer. En dat is wel steeds meer een probleem, vind ik. Want in dit Roma, dat een dynamisch spel wil spelen, komt hij gewoon op die manier tekort. Want hij houdt de bal wel vast. En hij zal zijn doelpuntjes vast blijven meepikken. Alleen hij is niet meer de man die dat allemaal in goede banen kan leiden, zoals hij de afgelopen jaren wel heeft gedaan. En dat merk je wel echt dat als zo'n Borja Mayoral gaat spelen. En dat was afgelopen zaterdag tegen Spezia dan.
En die deed heel goed.
Die deed hartstikke goed. Ja. En dan merk je dat het veel meer een vloeiend counterteam wordt.
En goed, dat klopt natuurlijk wel. Want zeker denk ik onder Fonseca is natuurlijk Roma een klein beetje het nieuwe Napoli geworden. Zeg maar, als je kijkt naar de bouwtekening van de spelers. Bij Napoli zeggen we altijd van ja, als je daar wil spelen moet je 1,70 meter zijn. Mm-hmm. En technisch. Ja. En goed, intussen is dat natuurlijk bij Roma ook wel een beetje het geval. Met Mkhitaryan, Carles Perez, Pedro. Je hebt natuurlijk heel veel van dat soort
technische,
bewegelijke jongens. En Borja Mayoral past ook beter in dat in zo'n elftal dan een Dzeko. Die natuurlijk toch een beetje als een soort reus boven...
Precies, ze proberen een soort tiki-taka te spelen. En Dzeko die heeft dan een relatief lage handelingssnelheid. Is technisch wel goed. Maar in dat vloeiende spel komt hij er gewoon niet aan te pas. En dat merk je. Raakt hij zelf ook gefrustreerd over. En dat zie je ook in het seizoen plaatsvinden. Want je ziet telkens en bij heel veel wedstrijden een gefrustreerde Dzeko. Dat heb ik echt wel een paar keer gezien dit jaar. Onder andere bij Napoli. Tegen Inter speelde die volgens mij ook. En dat hij gewoon niet echt lekker in zit. En dat vertaalt zich naar een ruzie met de trainer Fonseca. Want tijdens die wedstrijd met Spezia, de eerste dus, want dat is moeilijk om uit elkaar te halen.
De bekerwedstrijd.
Inderdaad, van vorige week. Zag je opeens Dzeko in beeld en die zei, in de handen van wie zijn we? Wie leidt ons? Wie is onze baas? Want toen was die zesde wissel al gebeurd. Spezia stond met 4-2 voor, had net 4-2 gemaakt. Prachtige spits, stift van Ricardo Saponara. En zeker gefrustreerd. En blijkbaar is het akkefietje op het veld doorgegaan in de kleedkamer. Een ruzie geweest tussen aanvoerder Dzeko en Fonseca. En dat sluimerde door.
En er zijn natuurlijk nog veel meer verhalen daaromheen ook. Want die teammanager Gombar, het is ook nog een hele jonge kerel. Maar die lag juist heel goed in de groep als je alle verhalen mocht geloven. Zeker ook inhoud met de wat belangrijkere figuren in de kleedkamer. En die man is natuurlijk ook op straat gezet eigenlijk.
Die man op straat, Dzeko de aanvoerdersband afgenomen. Nou. En nog iemand ontslagen, een sportsmanager, niet de teammanager, maar iemand die erbij betrokken was.
Goed, heel veel spelers zijn het dus ook niet eens, vooral met die ontslagen natuurlijk.
Precies, die zijn de kleedkamer, ze zijn naar de trainer gelopen, hebben gezegd, we willen niet dat die Combar wordt ontslagen, want dat is een man met wie wij een goede relatie hebben. En oké, hij maakt één foutje, want hij was waarschijnlijk verantwoordelijk over de regelkennis, die er dus niet was, of niet is bij Roma, want het is al twee keer misgegaan. Maar ja, ze willen hem terug, is nog niet gebeurd, voor zover ik weet. Zeko traint nog steeds apart. Gaat misschien nog vertrekken, want ruzie met Fonseca. Fonseca heeft zijn baan veilig gesteld met de overwinning op Spezia in de competitie. Of in ieder geval voorlopig.
Ja. Maar goed, je weet nooit hoe lang dat duurt ook bij een...
Er sluimert één naam, hè?
Ja, natuurlijk, ja.
Massimiliano Allegri, die overal wordt gepasseerd. Hij wilde naar Chelsea, Chelsea kiest voor Tuchel. Hij wilde naar PSG, PSG gekozen voor Pochettino. Dat waren eigenlijk de twee teams waar die op in heeft gezet, samen met Inter.
Manchester United misschien ook wel.
Ja, nou, dat gaat voorlopig ook niet gebeuren.
Maar zoals ik gaat natuurlijk ook niet weer...
Inter gaat niet gebeuren voorlopig, misschien aan het eind van het seizoen. Want Conte, die kan daar niet worden ontslagen. Dat zijn alle teams waar Allegri is genoemd. Heeft een Engels cursus gevolgd om in het buitenland aan de slag te kunnen. Nou ja, lijkt ook niet te gaan gebeuren. Dan maar Roma. En daar heeft hij een keer iets wat over gezegd. Want hij deed afgelopen zomer mee aan... het Italiaanse Dancing with the Stars. Zo, with the stars.
With the stars.
ik twijfel of ik het in het Italiaans of in het Engels ging zeggen.
Ballando con estelle.
Exact. Dancing with the Stars. En daar zei hij al in een soort, bij een soort training, bij een soort oefening, tussen de regels door, ja, misschien wel. Misschien ga ik wel naar Roma. Het speelt wel. En het speelde afgelopen zomer dus ook al. En voorlopig staat hij ook... in de kranten als mogelijk een nieuwe trainer van Roma. Dus ook wel iets om in de gaten te houden. En dat vind ik toch wel bizar, dat Fonseca zo erg onder druk staat. Want ze staan derde. Er is niet veel aan de hand. Het materiaal is niet fantastisch. Hij laat ze in principe leuk voetballen.
Ja goed, het probleem is de reden? Op dit moment natuurlijk vooral de spanningen tussen speler en trainer en bestuur en alles een beetje daaromheen. Maar het zou heel lullig zijn eigenlijk voor Fonseca als dat hem de kop gaat kosten. Want inderdaad, voetballend en sportief gezien, ik denk dat dit eigenlijk boven verwachting en misschien ook wel beter is dan überhaupt zou moeten kunnen met de selectie die er
Maar
staat.
Die spanning is er bij Roma altijd. Ja. Als je teruggaat in de tijd en je kijkt naar de trainers die er de afgelopen 10 jaar hebben gezeten, dan is er bijna geen enkele trainer weggegaan in vrede. Of dat hij hogerop is gegaan. Spalletti is met ruzie weggegaan vanwege Totti. Die Francesco, die presteerde aan het eind niet goed. Rudy Garcia, die ging weg naar een bekeruitschakeling tegen Spezia. En daar speelde ook omheen dat hij een relatie kreeg met iemand uit het mediateam of zo. En daar was ook een heel veel gedoe over, want hij ging vreemd op zijn vrouw met dat meisje of die vrouw van het mediateam. Nou, hij werd flink aangepakt in de pers. En dat sluimerde. Uiteindelijk werden de prestaties slechter. Nou, werd hij afgeschreven. Dus je bij elke trainer heb je een soort van conflict eromheen zitten.
Wat niks eigenlijk met de sportieve prestaties te maken heeft.
En waardoor die wordt ontslagen. Rudy Garcia werd wel terecht ontslagen. Spalletti, niet vergeten. Die werd gewoon derde op het moment dat hij wegging bij Roma. Ging naar Inter. En bij Inter heeft hij het uitstekend gedaan. En hij wordt nu ook weer genoemd als mogelijke opvolger van...
Maar het is natuurlijk ook best wel lastig, zeker bij toch wel een
FC Hollywood.
Ja, zo kun je ze inderdaad wel noemen. Maar het is natuurlijk ook wel echt een traditieclub in de zin van... Daar spelen echt grote namen die daar al jaren spelen. Intussen natuurlijk niet meer, met nu Totti en De Rossi afscheid hebben genomen. Maar het is ook best wel lastig om daar als trainer ben je toch een passant en een buitenstaander eigenlijk 9 van de 10 keer. Maar, om ook dat daarmee te dealen en zeker op dat moeilijke moment om eventjes bij de Spalletti te blijven. Zulke soort grote namen, een Totti en De Rossi die toch richting de 40 gaan.
Die konden toch ook
niet
meer.
En die je toch op een gegeven moment ook moet afschrijven. Mm-hmm. Is dat gigantisch lastig voor een trainer om te doen. Zeker als je misschien geen jongen van de club bent zoals die gasten zelf. Want wat dat betreft had natuurlijk die Francesco nog enigszins krediet, omdat hij natuurlijk ook zelf als speler daar heeft gezeten.
En het goed heeft gedaan natuurlijk.
Maar nu met Fonseca ook. Ik geloof best dat hij nu sneller wordt afgerekend daarop puur en alleen. Ook vanwege het feit dat hij natuurlijk maar een passant is. Maar dat maakt het gewoon heel lullig. Zeker nu voor Fonseca. Want zijn prestaties zijn gewoon heel goed.
Zijn de verwachtingen bij Roma niet gewoon veel te hoog?
Natuurlijk.
Want je hebt in Italië 3 traditionele topclubs die het altijd hebben gedaan. Misschien de afgelopen 10 jaar niet per se, maar dat zijn Juve, Milan en Inter. Dat zijn de 3 grootste teams van het land. Je hebt Roma en Lazio iets daaronder, denk ik, die gigantisch populair zijn in de regio daar. Maar daarbuiten ook niet zo. Redelijk wat prijzen hebben gepakt, maar ook niet gigantisch vaak kampioen zijn geworden. En toch verwachten de Romanisti en ook in mindere mate de Laziali dat die teams goed presteren en meedoen om de titel. Oh. Terwijl dat eigenlijk op duurzame basis niet kan. Financieel niet, ook qua structuur niet, qua spelers die je kan halen dus ook niet. Dan zullen Milan, Inter en Juve altijd groter blijven. En zijn Roma en Lazio de nummer 4 en 5 in de Serie A, denk ik. Of vergeet ik dan een club?
Ja, goed, Napoli heb je daar natuurlijk ook tussen. Napoli, maar goed, Napoli is natuurlijk ook wel historisch gezien ietsjes kleiner.
Napoli heb je vergeten, dat ligt bij
Nee, maar ik bedoel, ik snap wel dat je ze hier inderdaad niet noemt. Want goed, Lazio en Roma zijn natuurlijk wel grotere ploegen. Zowel historisch als recentelijk gezien. Want goed, Napoli speelde, wat was het, 15 jaar geleden nog ergens op het derde niveau.
Maar als je tegen de Napolitanen zegt dat Napoli hier in de Lo Stadio podcast het 6e team van Italië wordt genoemd.
Nee, maar dat zijn ze ook nu niet meer, denk ik. Nee. Maar als je inderdaad gewoon puur historisch kijkt, is natuurlijk Juventus, Milan, Inter top 3, wat je zegt.
Ja.
Daarna komen Roma en Lazio.
En in de afgelopen 10, 20 jaar Napoli.
En Napoli eigenlijk inderdaad pas nu de laatste jaren. Maar die zijn eigenlijk, wat mij betreft, nu staan die boven Napoli en Roma. Denk ik, als je nu...
Lazio en Roma, precies.
Ik denk sinds de promotie van Napoli naar de Serie A, denk ik dat wel een beetje de stand is dat Napoli de 4e ploeg nu is.
Sinds het Walter Mazzarri-era.
Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk ook nog andere... je hebt natuurlijk ook nog andere ploegen, want dit zijn natuurlijk ook niet de meest...
Maar als je nu
betitelde teams, zeg maar. Want je hebt natuurlijk ook nog Genoa, Torino, Bologna. Ja, die volgens mij er nog alle 3 tussen zitten.
Maar die noem je niet in dat rijtje. Dat toch? Als je nu kijkt, je hebt de 7 zusters in Italië in principe. Dat zijn de 7 grootste teams die het traditioneel over de lange termijn het beste doen. Van die 7 teams staan er nu 6 in de top 7. Alleen Atalanta hoort er niet bij. Want de 7e is Parma. En Parma is afgezakt de afgelopen, 20 jaar lange ongeveer. Tijd, ja. En Atalanta is in die plek gekomen. En dat zie je. Ik hoop dat ik allemaal dingen zeg die kloppen, hoor. Want
daarom zitten we hier toch?
Het is dinsdagmorgen. Ik begin een beetje vaker aan mezelf te twijfelen. Ja.
Nee, maar goed, ik denk, Roma mag blij zijn met de plek waar ze staan. En
zo is het.
Het lijkt mij heel onverstandig om Fonseca er nu uit te gooien vanwege toch vooral een beetje privéproblemen eigenlijk.
Onnodig. Lijkt me onnodig. Ja. En ze doen nog voorlopig gewoon helemaal mee. Maar 6 punten achter op Milan, 4 punten achter op Inter. Helemaal niet rampzalig. En op deze manier kan je gewoon 3e of 4e worden. Landskampioen zullen ze niet worden. En met deze selectie al helemaal niet. En met deze onrust eromheen ook zeker niet. Maar geen reden om hem te ontslaan.
Maar er komen nu wel 2 lastige potjes aan. Want nu komt eerst de terugwedstrijd tegen Verona. Dus als ze een revanche willen nemen. Dus ik neem aan dat moet lukken.
Thuis.
En daarna mogen ze op bezoek in Turijn bij Juventus. En dat is natuurlijk ook wel een 6-punten duel eigenlijk.
Ja.
Dus goed, nu is de tendens weer eventjes van Fonseca. Die mag blijven vanwege die 4-3 op Spezia. Maar stel ze verliezen nu weer 2 keer. Dan kan het alsnog zijn dat hij over 1,5 week weer zitten en dat hij eruit ligt.
Het kan zomaar. Verona is een beetje, dat is hartstikke goed.
Ja, maar dat is een beetje lastig natuurlijk aan de hele situatie. En hoe noem je het? De volatiliteit van Rome. Dat natuurlijk op ieder moment kan het helemaal ontbranden en weer...
Het is zo explosief. En het is bijna explosiever dan bij elke andere Italiaanse ploeg. Misschien op een paar degradatieteams.
Zeker voor je gevoel natuurlijk.
Of in de subtop is het zeker wel zo dat het bij Roma altijd heel explosief is. Als het eventjes misgaat, dan kan die trainer er zomaar uitvliegen. En voor mijn gevoel is dat veel vaker zo. Of veel vaker dat die explosiviteit aanwezig is dan bij andere subtopteams. Gaan we door naar de nummer 6 van Italië dus eigenlijk. En ook op dit moment de nummer 6. Napoli. Napoli speelde dit weekend tegen Verona op bezoek in het Bentegodi. Kwamen ze na 9 seconden met 0-1 voor. Chucky Lozano, de Mexicaan, die profiteerde van een foutje van de Verona-back, Di Marco. Maar uiteindelijk bleken de thuisploeg toch te sterk voor Napoli. Het maakte namelijk een goede indruk en won met 3-1. Doelpunten van Di Marco, Barak en onze favoriet, Sakanyi. die al een paar keer, of tenminste één keer werd opgeroepen voor het nationale elftal van Italië, een paar keer in verband werd gebracht met de grote Italiaanse teams en ook vast en zeker een transfer gaat maken. En hij leidde Verona dus naar een 3-1 zege op Napoli. Gaan we eerst even stil zijn bij Napoli zelf, denk ik. Want ook daar is sprake van redelijke onrust, hè Wes? Dat de eigenaar toch boos is, teleurgesteld over de prestaties en meer had verwacht van Gattuso en zijn mannen.
Ja, goed, ik vind het sowieso lastig op dit moment. Want je ziet zeker, misschien behalve Milan, die natuurlijk nu nog wel steeds een klein gaatje hebben, staat de rest echt heel dicht op elkaar. En het kan elke week...
Niemand is echt goed, hè?
Nee, maar dat is het. Dat heb ik ook een paar keer gezegd, weet je, dat dit ook niet het seizoen is, denk ik, om trainers af te gaan rekenen op prestaties. Want je bent zo afhankelijk ook van andere factoren. Maar goed, Napoli heeft eigenlijk een beetje wat, waar we natuurlijk vooral begin van het seizoen bij Juventus over spraken. Dat gewoon echt heel erg wisselvallig is. Want ze hebben soms hele goede wedstrijden. Dat ze opeens inderdaad, dat was Fiorentina 6-0 mm-hmm. onder andere. En dan een paar weken later, dan gaan ze weer volledig de boot in. En dat maakt het natuurlijk ook best wel lastig.
Na Roma thuis, toen ze met 4-0 wonnen, hebben wij wel gezegd dat als Napoli deze vorm kon doortrekken, ze mee zouden doen om de titel. Die vorm kunnen ze echt niet doortrekken. Dat hebben ze laten zien. Ze zijn zo wisselvallig.
Het is ook gewoon voor mijn gevoel inderdaad de basiself. En dat vind ik eigenlijk ook een beetje bij Lazio het geval. En bij Roma. Of eigenlijk gewoon de ploegen buiten de echte top 3. Dat op het moment dat je basis 11, 12, 13 spelers, zeg maar, als je dan op een gegeven moment moet gaan rouleren en je moet kijken naar spelers 14 tot en met 21, bij wijze van spreken, dat het dan zoveel minder wordt.
Vind je dat bij Napoli ook?
Ik vind dat bij Napoli ook, want als je ziet bijvoorbeeld de spelers die ze nu hebben gekocht afgelopen periode. Rahmani, die heb je nog amper gezien. En als hij speelt, is het niet best. Je hebt een Lobotka, waar ze natuurlijk een tijdje terug 20 miljoen voor hebben betaald.
Stelt ook teleur.
Demme speelt alles. Maar
vind ik prima.
Ik vind het op zich degelijk. Dus goed, die laten we eventjes
een zesje.
En goed, Osimhen, vaker tot nu toe vaker geblesseerd geweest. Okay, hij deed geweldig in de periode dat hij speelde. Maar goed, die ligt er intussen ook al 3 maanden uit.
Hier zit wel een flinke dosis pech bij.
Maar dat bedoel ik. Maar dat is dus ook de reden waarom je, denk ik, een trainer van een topclub op dit moment er sowieso niet op af mag rekenen op prestaties. Nee. Omdat je natuurlijk heel erg afhankelijk bent en van corona en van blessures.
Maar daar hebben we het voor 2 weken geleden over gehad, toch? Over
ja, maar goed.
De grens is super dun tussen presteren en niet presteren.
Maar ik vind alles wat erachter zit, echt achter die basis, want ook een Petagna, dat is gewoon geen speler die goed genoeg is voor Napoli. Of wat het niveau wat Napoli na moet streven, denk ik.
Een beetje een provinciaalse bomber, hè? Zo noem je dat in Italië.
En heel veel van dat soort jongens. Want ook zo'n Kevin Malqui, die toen die gaat nu naar Fiorentina waarschijnlijk. Maar het is allemaal zo net niet voor mijn gevoel. Ja. En dat vind ik gewoon zonde. Want ik denk dat Napoli echt intussen de laatste 15 jaar een reputatie heeft opgebouwd. Van een goede club, een mooie club. Een club die aanvallend voetbal wil spelen, attractief voetbal wil spelen, mooi voetbal wil spelen. En ze kunnen nu ook spelers halen die daarin passen. Want ik denk dat Fabian Ruiz was 10 jaar geleden, was echt nooit naar Napoli gekomen. Maar goed, dat soort jongens.
Zullen we het heel even over Fabio Ruiz hebben? Want ik lees over hem altijd zoveel positieve verhalen. Iedereen is altijd positief over hem. Wat een fantastische voetballer. Kan alles met de bal. Is tweebenig. Heeft een goed schot. Een goede paas. Maar dan kijk je 10 wedstrijden van Napoli. En van die 10 duels, daarin stelt hij er denk ik in 8 teleur.
Ja.
Echt,
ik vind hem ook heel
matig. En ik moet uitkijken met spelers overschat noemen, want Insigne heb ik dat in het verleden ook wel eens genoemd. En daar word ik nu op afgemaakt. Maar Fabian Ruiz is toch net niet. Dat is een soort type Eriksen in de Serie A dan. Die misschien ergens anders wel fantastisch zou kunnen presteren. Maar wat ik van hem vaak zie en dat ik denk, het zit er allemaal wel en het schaalt er allemaal leuk vanaf. En hij doet het allemaal okay, alleen het is echt niet zo fantastisch als de mensen zeggen. En dan doet hij me altijd een beetje denken aan Ricky Alvarez. Ken je hem nog? Die in het verleden bij Inter speelde.
Dat vind ik wel echt een heel ander niveau.
Nee, ander niveau. Maar hij doet me eraan denken, want alles ziet er mooi uit. Ja. Alles is technisch echt prima. Alleen echt beslissend is het praktisch nooit.
Want ik denk dat die vorige seizoen en het jaar daarvan was hij wel echt goed. En toen heeft ze er ook echt wel een paar keer over een dood punt heen geholpen. Maar ik vind hem inderdaad... Ja, maar het is gewoon heel wisselvallig. En Wat je inderdaad zegt, ook spelers als inderdaad zo'n Alvarez of een Eriksen of in dit geval dan een Fabian Ruiz. Dat zijn echt spelers die behoefte hebben aan en vertrouwen en aan stabiliteit.
Het zijn vrijblijvende spelers.
Ja, maar daar komt het zijn toch een beetje van die soort zomeravondvoetballers.
Ja, ja.
En daar is niks mis mee. Alleen, dat werkt alleen, denk ik, op het moment dat het gewoon rustig is binnen een club. En dat de resultaten stabiel zijn. En ik denk dat dan dit soort spelers ook kunnen gaan excelleren. Maar wat ik zeg, dus alles wat een beetje buiten die 14 basisspelers zeg maar zit, dat valt mij echt gewoon heel erg tegen.
Want Politano hoort ook in dat rijtje, toch? Ja. Het ziet er leuk uit. Het is altijd prima. Hij heeft een leuke actie in huis. Hij passeert best wel een mannetje. Maar uiteindelijk maakt hij alleen doelpunten in de niet zo belangrijke wedstrijden als Napoli al een nulletje of 4 voor staat. En voor de rest is hij niet zo beslissend. En dat was bij Inter ook altijd het geval. En dat is een van de redenen dat hij weg is gegaan. Maar je hebt er te veel van zulke soort spelers tussen zitten, denk ik. Waar
maar als je nou even naar die basiself kijkt. En met Ospina op doel is denk ik gewoon goed genoeg voor de Serie A. Voor inderdaad top 6. Nou, verdediging staat natuurlijk eigenlijk altijd goed met Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas of Maximovic. Een beetje om het even.
Maximovic ook niet zo goed.
En op links achter Mario Rui, wat geen fantastische speler is, maar die doet ook gewoon heel degelijk. Middenveld natuurlijk met Zielinski, wat gewoon een hele goede speler is, die wel echt gewoon tot de nog een stap hoger op kan, wat mij betreft. En dan voorin kun je dan inderdaad kiezen uit Insigne, Lozano, straks als hij fit is, Osimhen en Mertens. En dat is gewoon echt goed genoeg voor de top 4. Alleen, ja, voor mijn gevoel heb ik nu wel letterlijk alle goede spelers van Napoli opgenoemd.
Is dit elftal zoveel minder dan het team van Sarri? Waarmee Sarri het Juve heel lastig maakte 3-4 jaar geleden.
Ik denk dat het grootste verschil is natuurlijk toch een beetje die draaischijf misschien op het middenveld. Wat Sarri natuurlijk in Jorginho had.
Ja.
Dat toch wel een...
En je hebt geen Higuain, maar dat kan Osimhen worden.
Ja, maar goed, maar dat... Ja, precies. Ik denk dat Osimhen, als hij inderdaad gewoon 38 wedstrijden speelt, dat hij gewoon 25 keer kan scoren.
Ja, dat hebben we al vaker gezegd. Alleen die speelt dus bijna niks. Van,
ja, want hij ligt
schouderblessure gehad.
Hij zou nu wel weer terug zijn.
Ja, hij speelde
weer,
afgelopen weekend eventjes. Maar ja, het kwam erop neer dat Gattuso daar ook boos over is. Die heeft het al vaker aangegeven in interviews. Het is allemaal te vrijblijvend. Ze zijn er mentaal niet altijd helemaal bij. En ze gaan er niet vol in.
En als iemand dat wel doet, dan is het Gattuso.
En uiteindelijk zie je dan dat ze dan toch worden afgetroefd door Verona. Het Verona van Ivan Djuric. Kunnen we ook nog even bij stilstaan, denk ik. Want hebben al vaker gezegd. Moet ook vaker worden gezegd. Want die doen het gewoon echt heel erg goed. Hebben echt een boel leuke spelers. En als we er dan 2 uit willen lichten, dan weet jij denk ik direct wie ik bedoel. Want gok maar. Wie bedoel ik?
Dat kan je in Di Marco?
Ja, toch? Nou, ja, absoluut.
Heel simpel.
Ja, dat zijn echt 2 spelers die het echt uitstekend doen dit jaar. Di Marco maakte een foutje bij de 0-1 van Napoli. Herstelde die fout wel met een doelpunt zelf. Want is een opkomende back. Heeft een uitstekend linker voetje in huis. Geweldig. Heeft een goed schot. Mm-hmm. Maakte een keer al namens Parma een fantastisch doelpunt in San Siro tegen Inter. Is nog steeds van Inter trouwens. Weet niet of hij daar gaat blijven. Want wordt eigenlijk altijd verhuurd. En Zaccagni, dat is toch wel iets verrassender, denk ik. Nooit echt super erg opgevallen tot dit jaar. En het was eigenlijk voor het eerst dat zijn naam heel erg viel. En dat hij als een opvallende speler werd genoemd. Tijdens het duel met Milan in San Siro, waar Verona de koploper toen al op een gelijk spel hield. Zaccagni was toen hartstikke goed en werd direct 's avonds nog gebeld door Roberto Mancini, die op dat moment zijn selectie voor een trainingsstage al bekend had gemaakt. En Zaccagni mocht aansluiten. Sindsdien zijn wij op hem gaan letten, is eigenlijk heel Italië naar hem gaan kijken. En sindsdien blijft hij maar presteren, blijft hij maar scoren. En blijft hij mooie dingen doen. En dan was een doelpunt afgelopen weekend niet eens fantastisch. Was gewoon een kopbal voor een leeg doel. Maar zijn paas op Barak bij de 2-1 van Verona. Dat was echt dat zo leuk. Dat vind ik een soort...
Dat is een mooie...
Een stift onder de assist. Ja, ja. Het was echt een buitenkant een balletje. Een heerlijk paasje. En dat heeft hij al vaker gedaan dit jaar. Zulke soort assistjes. Ik kan me nog een hakballetje herinneren. Hij heeft natuurlijk een omhaal gemaakt bij Spezia. Waardoor Verona daar nog met 0-1 won. En dan zie je dat echt dat het een speler is met veel kwaliteit. Die ook in verband wordt gebracht met een aantal topclubs.
Waaronder Napoli.
Waaronder Napoli. Ja. Maar waaronder ook Roma, Milan, Lazio. Eigenlijk bijna de hele Italiaanse top schijnt achter hem aan te zitten. Waar zie jij hem het beste tot zijn recht komen volgend seizoen?
Ik vind het wel een Napoli-speler.
Wel, hè?
Ook gewoon, ja, als je naar hem kijkt, zeg maar, en je zou er inderdaad een topclub bij moeten noemen, dan voor mijn gevoel toch wel
Napoli. Ik ook, ja. Waar hij alles zou kunnen gaan spelen. Oh. Kan op meerdere posities ook uit de voeten. Dus ja, daar kan Gattuso of een nieuwe trainer van Napoli wel wat mee. Maar ja, dat is toch wel interessant, vind ik. Dat zo'n man die al 25 is, Zaccagni.
Talent is dat in Italië.
Dit wordt nog steeds een talent genoemd. Ja. En ja, hij kan natuurlijk ook nog wel 10 jaar mee. Maar dat hij nu pas echt helemaal doorbreekt, vind ik toch wel vrij bijzonder.
En voor mijn gevoel gebeurt het in Italië vaker dan in andere competities. Ja. En zeker met Italiaanse spelers natuurlijk. Want je hebt echt best wel veel uitstekende Serie A-spelers die eigenlijk tot 25, 26 in de Serie B of nog lager spelen. En dan op een gegeven moment opeens in de Serie A losbranden. Dat heb ik in het verleden met Di Natale.
Ja.
Goed, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Die eigenlijk pas na zijn 30ste begon met doelpunten te maken.
Ciccio Caputo,
die natuurlijk jarenlang ook bij Empoli nog speelde. Mm. En nog lager. En dat is toch opvallend dat
Dario Hübner.
Dat een hele fijne speler.
Dat is nog het beste voorbeeld misschien.
Helemaal mooi. Die rookt ook. Ik had een interview gelezen eind vorig jaar, geloof ik. Dat hij echt letterlijk voor elke wedstrijd en elke week ging daar gewoon flessen drank en pakken mooi. Check.
Volgens
en
mij de oudste topscorer ooit van de Serie A. Dus zo'n soort namen heb je toch wel vaak. Ja. Dat die doorbreken en dat hij dan ook gelijk in de nationale elftal komt.
Maar dat is natuurlijk op zich aan de ene kant ook logisch. Want je ziet natuurlijk ook in Italië, in de Serie A, dat er steeds meer buitenlanders spelen. Dus als er inderdaad een Italiaan het goed doet, ja, dan zit je automatisch eigenlijk bij de Azzurri erbij. En dat is ook op zich wel een goede zaak,
precies,
hoor. Maar
ja, zo kan je moed toch worden opgeroepen.
Ja, ja, ja.
Want ja, doet het fantastisch. Maar
er zijn meerdere spelers, denk ik, bij Verona, sorry, die naar Italië zouden moeten. Want ik denk, Doelman Silvestri.
Mm-hmm.
Ik zie geen reden waarom je die niet mee zou nemen naar het EK.
Nee. Nee. Maar ja, nou ja, ik wel, want er zijn heel veel goede Italiaanse keepers.
Ja, natuurlijk, maar goed, Donnarumma als eerste doelman.
Golini.
En daarna wat
Sirigu.
Ja, maar ja, die zou dan meegaan voor de sfeer en de ervaring en niet voor de kwaliteit, denk ik.
Pinsolio.
Pinsolio, als Pinsolio meegaan naar het EK.
De derde keeper van Juventus is dat, die altijd een grote sfeermaker is bij de Bianconeri.
Favoriete speler.
Moet je maar even opzoeken op Twitter of op YouTube, want Pinsolio is wel een mooie event.
Hele grote.
Maar er zijn wel veel Italiaanse keepers.
Ja, nee, dat sowieso. Maar ik denk dat hij en Zaccagni en Di Marco, ik zou niet weten waarom je die niet, op basis van wat ze nu laten zien tot nu toe, ik denk dat die meer...
Zie jij liever Di Marco dan Emerson? Ja.
Ja,
het is waar. Alleen, ja, ik weet niet hoe goed Di Marco verdedigend is.
Ja, maar goed, Emerson kan dat ook niet. Dus.
Nee, dat is waar.
En die speelt ook amper.
Dat is waar.
Dus goed, ik zie dan liever Di Marco. Die heeft sowieso ook... Dat is eigenlijk ook wel grappig dat hij nu pas een beetje doorbreekt in de Serie A. Want echt 5 jaar geleden was hij al aanvoerder, geloof ik, van Italië onder 17, onder 19, onder 21. En ik kan me herinneren dat hij op al die EK's en WK's voor de jeugd, dat hij vrije trap na vrije trap na vrije trap erin schoot. Dat is volgens mij zelfs op een onder 21 toernooi is hij topscorer geweest van het hele toernooi als linksback van Italië.
Ja.
Met 3 directe vrije trappen en 2 pingels, geloof ik.
Maar we moeten wel uitkijken, want Biraghi heeft ook een fantastisch linkerbeen. En maakt ook vrije trap na vrije trap. Of tegenwoordig iets minder. Maar ja, is voor de rest een hele matige back. Nou. Dus we moeten wel een beetje uitkijken dat we hem niet ophepelen vanwege zijn trap. Maar inderdaad, tot nu toe doet hij het uitstekend. Zeker de afgelopen maand echt heel goed in vorm. En zeker iemand om in de gaten te houden als je een keer naar Verona aan het kijken bent. Wat best wel eens kan gebeuren. Nou. Even kort langs de andere wedstrijden. Daarna de column van Isaac. Even naar de Coppa Italia kijken. En de luisteraarsvragen natuurlijk ook nog. Vrijdag hadden we Benevento tegen Torino. Waar Benevento met 2-0 voorkwam. Maar Torino toch nog een gelijk spel eruit wist te slepen. Eerste duel onder de nieuwe trainer. Davide Nicola. En Simone Zaza. Die wist het net opeens weer te vinden, want die maakte de 2 doelpunten voor Torino. Man die daar ook uitblonk bij de Granata, was aanvoerder Andrea Belotti. Een soort Messi-escapace heeft hij in huis tegenwoordig. Nou. Heeft zich goed ontwikkeld.
Nee, maar het is gewoon een hele goede speler. En Voordat we weer 1000 vragen krijgen de komende weken van, moet hij niet een keer een stap gaan maken? Ja,
hij moet naar Milan.
Op een gegeven moment moet hij wel een keer een stap gaan maken.
Hij moet de opvolger van Ibrahimovic worden bij Milan, vind ik echt.
Nou, hij is op dit moment een beetje zo op weg om Mr. Torino te worden. Van, ja, de maar titel een beetje over te pakken.
Zonde,
van,
want als je kijkt naar dat team, is Mazzola. Het echt zo'n slecht team. En dan zie je ze weer stuntelen en dan is er één iemand die het goed doet en dat is Belotti.
Ja, het klopt gewoon helemaal. Het klopt niet. Het is net als, inderdaad alsof je een Messi bij Kozakken Boys neerzet.
Ja, ja.
En dat je dan zegt van, oh, wat een slecht niveau, maar die ene jongen kan wel goed voetballen.
Zo is het.
Zo voelt het een beetje. Die jongen die moet er gewoon weg voor zichzelf en voor alles en iedereen.
En hij heeft in principe alles om ook te slagen bij Milan. En dat moeten we maar gaan zien. Roma won met 4-3 van Spezia, hebben we al behandeld. Milan 0-3 Atalanta. Daar gaan we het nog wel eventjes over hebben, denk ik.
Echt een hele lekkere wedstrijd ook.
Ja. Ik had hem op mijn tweede scherm aan, want verbazingwekkend genoeg had de Serie A besloten om Milan en Inter allebei tegelijkertijd te laten spelen.
Dat gaat nog niet helemaal lekker met die planningen van de Serie A.
Maar ik snap daar gewoon niet zoveel van, want als je dan op zaterdag gaat kijken, dan ga je toch voor een topteam zitten, ook als Nederlander. Stel, je kijkt niet elke week naar de Serie A, dan kijk jij wel in principe naar Milan-Atalanta. Als je ziet, oh, Inter speelt, Inter deed het vorige week goed tegen Juve, die zet ik misschien ook wel even aan. Als je die tegelijkertijd hebt, ja, dan verdeel je die kijkers. En als je dan eerst om 3:00 Roma Spezia hebt, om 9:15 Fiorentina Crotone, dan zou ik ervoor hebben gekozen, als ik de bond was, om die wedstrijden, voor de duidelijkheid, Milan-Atalanta en Udinese-Inter, uit elkaar te halen. Dat deden ze niet. Dus de liefhebber moest op twee schermen kijken.
Nou,
en
de liefhebber keek waarschijnlijk naar Atalanta,
ja,
Milan.
Ja, exact.
Of Milan-Atalanta.
Ja.
Want bij Udinese-Inter kunnen we er kort over zijn. Was gewoon weer
daar gebeurde.
Ja, jij mag het zeggen hoor. Maar voor mijn gevoel, ik stuurde het gelijk naar je. Echt een classic Inter. Want voor mijn gevoel, iedere keer als Inter een geweldige wedstrijd speelt, die ze toch een soort must-win 6-punten wedstrijd tegen een Juve of een Milan. En die winnen ze.
Ik was er niet
dan
zo verbaasd.
En dan gaan ze de week daarna spelen dat heel slecht tegen de matige ploeg. En dat was nu met Udinese ook het geval.
Als jij je weet in te graven tegen Inter en goed verdedigt, dan komt de Inter er niet langs. En dat is dit jaar vaak gebeurd. Twee beste voorbeelden daarvan zijn Shakhtar-Inter. Of Inter-Shakhtar bedoel ik vooral. Want toen lukte het Shakhtar om ook Inter in San Siro op een 0-0 te houden. In Oekraïne creëerde Inter wel veel kansen. Dus die zou ik niet noemen. En deze dus, Udinese 0-0-Inter. Werden echt weinig kansen gecreëerd.
Ja, Udinese ook echt een rotploeg aan de
worden. Udinese midweeks ook al 1-1
tegen
Atalanta.
Inderdaad. Ja. En dat was ook een verschrikking van de wedstrijd.
Ja. Het lukt ze wel. En dit
het is knap op zich hoor. Maar ik bedoel, als je binnen één week en tegen Atalanta en tegen Inter 0-0 of gelijk spelletje eruit kan halen, 1-1 en 0-0.
Hartstikke knap, want het lukte ze echt om Inter te ontregelen. Ze rekte tijd vanaf minuut 1. Ze maakten veel vervelende overtredingjes. Ze hadden wel een rode kaart moeten hebben voor Arslan. Er had meer extra tijd bij moeten worden getrokken. Zeker, door scheidsrechter Maresca. Die aan het eind van het duel maar 4 minuten erbij gaf. Hadden er minstens 6-7 moeten zijn. Want als je daarnaar keek, naar die wedstrijd, dan heb je bijna geen bal zien rollen.
Het was een beetje het getaffe.
Ja, zo is het. Maar dat is de manier om het te doen. En het lukte dan ook nog om Inter uit de tent te lokken. Want trainer Antonio Conte was woedend na afloop. Of eigenlijk tijdens de wedstrijd.
Licht en vlambaar is hij natuurlijk altijd. Dus dat is
zeker.
Ik denk dat als je Inter wil ontregelen, moet je daar ook een beetje op spelen. Ja. Gewoon hopen dat Conte langs de lijn ontploft. Dat heeft natuurlijk ook een beetje een soort doorslag op zijn spelen.
Het is niet, je wordt te makkelijk verstoord in je zoektocht naar de overwinning. En Conte draagt daar zeker aan bij. Die was woedend toen hij hoorde dat er maar 4 minuten bij kwamen. En kreeg een rode kaart in de extra tijd. Ook teammanager Oriali werd nog weggestuurd met een rode kaart. Waardoor heel Inter overhoop lag. Scheidsrechter Maresca had zich ook een beetje in moeten houden. Die zei, als je Inter bent, moet je maar accepteren bij de leiding. En moet je maar accepteren dat de leiding deze beslissingen maakt. Maar hij maakte gewoon foute beslissingen. En ja, het is natuurlijk moeilijk om je neer te leggen bij foute beslissingen. En dat zie je ook nu in Nederland bij sommige mensen. Die de foute beslissingen vinden. Antonio Conte, die hoort daar een beetje bij.
En, is Antonio Conte dan de Sors LT van Italië?
Ja, precies. Ja. Nee, de Roger Schmid bedoelde ik eigenlijk eerder inderdaad. Ja.
En goed, van Milan heb ik wel echt zitten genieten. Niet van Milan, maar vooral van Atalanta zitten genieten. En dat was echt een mooie wedstrijd.
Ja. Want
ik heb ze inderdaad op twee schermen naast elkaar gezet. En ja, Inter-Udinese of Udinese-Inter, dat
hoeft je niet naar te kijken.
Hoef je eigenlijk niet naar te kijken, want alles gebeurde, denk ik, bij Milan-Atalanta.
Iličić.
Ja.
toch. Als je één man moet noemen, Josip Iličić. Het is zo goed. Ja. Hij is op dit moment in deze vorm, en hij heeft zijn beste vorm weer benaderd de afgelopen weken, is hij praktisch de beste speler van Italië. Hij speelde heel Milan weg.
Ja. Het echt, is echt ongelooflijk. Er zijn heel veel mensen die dan allemaal van die mooie YouTube-video's maken, maar je moet eigenlijk gewoon nu, eerste seizoenshelft, Atalanta, Iličić zet gewoon even alles achter elkaar. Letterlijk elk balcontact en gewoon alles
Hij
is
er
goed.
Nog niet zo lang bij, ja. Hij presteerde pas vanaf de 4-1 tegen Roma. Hij kwam er toen in de rust. Stond volgens mij 0-1 voor Roma toen. Atalanta walste er overheen toen Iličić erin kwam. Sindsdien is gaan draaien. Bij Benevento was hij volgens mij bij 3 van de 4 doelpunten betrokken. Afgelopen zaterdag tegen Milan kapte die, draaide die, gaf hij balletjes. Maakte die echte tegenstander helemaal gek. En hij stond natuurlijk ook tegenover Theo Hernandez, die aanvallend fantastisch is. Aanvallend misschien wel de beste linksback van Italië. Maar verdedigend het vaak moeilijk heeft. Zet je er Iličić tegenover, dan speelt die Theo Hernandez helemaal weg. En dat gebeurde. En dat zag je ook, want Atalanta was beter. Verdiende de overwinning. Moet wel worden gezegd dat het enigszins geflatteerd was misschien. Milan creëerde ook wel wat kansen. Ja. Had zeker 1-2 keer kunnen scoren. Als je naar de expected goals van die wedstrijd kijkt, 2,2, 2,8 of zo volgens mij.
Voor mij, volgens mij stond Milan ergens rond de 1 en Atalanta ergens rond 2,5.
Ligt ook aan de modellen natuurlijk. Volgens mij heb ik er een met, ik weet eigenlijk zeker, 2,2, 2,8.
Het was niet van hele leuke, dat was wel denk ik echt reclame ook voor het Italiaanse voetbal natuurlijk. Ja. Atalanta zegt wel veel langer dat je eigenlijk zoveel mogelijk wedstrijden daarvoor moet kijken. Maar dit was echt een hele mooie en eigenlijk toch weer, ja, voor Milan toch wel weer een test die ze verliezen. Dus, na Juventus thuis, nu Atalanta thuis, zijn toch twee wedstrijden die, als je kampioen wil worden, in ieder geval daar je mannetje moet staan en minimaal eigenlijk een gelijkspel. En het liefst natuurlijk een overwinning moet boeken.
Het was niet goed genoeg. Mandzukic maakte zijn debuut. Het scoorde nog bijna. Maar uiteindelijk bleef het 0-3 voor Atalanta. Later op de avond Fiorentina 2-1 tegen Crotone. Mooi doelpunt van Bonaventura. Prachtige volley. Uiteindelijk kwam, het scoorde Vlahovic 2-0 nog. 2-1. Crotone natuurlijk door een Kwankwo Simi, maar het bleef 2-1. En Fiorentina won, teleurstellend voor Crotone dat ze daar niet iets weten weg te slepen. Zondag, Juve 2-0 tegen Bologna. Prima toch?
Ja, leuke wedstrijd ook. En inderdaad, als we het toch even over die expected goals hebben, want ik zag er inderdaad wat meer mensen over van hoe doet Pirlo nu eigenlijk? Dus ik heb inderdaad even alles opgezocht. Maar eigenlijk heeft Juventus dit seizoen in 4 wedstrijden minder expected goals gecreëerd en ook echt gewoon weinig. En dat was het verlies tegen Inter, het verlies tegen Barcelona, het verlies tegen Fiorentina en het gelijkspel tegen Roma. En in alle andere wedstrijden hadden ze echt gewoon ruim 1 tot 3 meer dan de tegenstander. Dus wat dat betreft is dat wel een positief iets, denk ik, wat we over Juventus onder Pirlo kunnen zeggen. Dat er gewoon echt elke wedstrijd wordt er veel gecreëerd. En dat was nu eigenlijk ook tegen Samp was het geval. Alleen het probleem is dan wel dat ze ook heel veel kansen tegenkrijgen.
Ja.
En daar moet natuurlijk nog wel aan gewerkt worden.
Bologna werd ineens vergeleken met Atalanta.
Of Bologna zeg ik inderdaad.
Ja. Bologna werd vergeleken met Atalanta in de tweede helft.
Nee, maar dat is natuurlijk eigenlijk het enige wat je ze kwalijk kan nemen. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook nu mee te maken. De licht komt nu weer terug. Dus ik neem aan dat vanaf nu of Chiellini of Bonucci eruit valt en dat het licht gewoon weer de rest van het seizoen volmaakt. Want ik kan me niet voorstellen dat hij op de bank gaat zitten.
En Juve had midweek zijn Supercoppa gewonnen.
Ook nog,
moeten we ook niet vergeten. De PlayStation 5 Supercup.
Hey, tegen Napoli, dat was ook een hele goede wedstrijd. En ik denk ook dat Napoli daar te weinig, tenminste niet te weinig heeft gekregen. Want ik denk uiteindelijk dat Juventus hem verdiend won.
Zeker,
maar dat
ja.
Napoli echt het veel moeilijker had kunnen maken als het gewoon een paar kansen afmaakte.
Waaronder de penalty van Insigne.
Ja.
En de eerste prijs van Pirlo.
Ik zag gelijk alweer tweetjes voorbij komen van Pirlo pakt in 6 maanden meer prijzen dan Inter in de laatste 10 seizoenen.
Ja, ja,
en
ja.
Het is waar. En,
het is ja, waar. Maar ja,
maar goed, ja,
dat
zegt ja, dat, niks, ja.
Of dat nou aan Pirlo te danken is, ja, dat denk ik niet. Juve won van Bologna. McKenny, moeten we nog even uitlichten.
Ja.
Uitstekende aankoop, kopte hem er goed in. Vierde zijn doelpunt als Harry Potter.
Ja, dat is echt een geweldige, want daar had ik op zich niet heel veel van verwacht. Kwam natuurlijk ook echt als donderslag bij heldere hemel van de zomer. Toen hij opeens werd gezegd van Romeo Agres. Die stuurde toen een tweetje de wereld in van Juventus is a sorpresa. Mm-hmm. Dus heel verrassend rond met Weston McKennie van Schalke. En ik dacht, nou, altijd handig om er iets bij te hebben. Maar ik had niet verwacht dat hij inderdaad zo'n grote impact zou hebben. Want die ook tegen Inter was natuurlijk het moment dat hij erin kwam. Toen begon eigenlijk Juventus pas te jagen en echt de energie en een beetje de kleur op de wangen terug te krijgen.
Was toen niet fit. Dus
nee, goed op zich. Hij is natuurlijk ook een paar wedstrijden dat hij er al uit is geweest. Maar een hele fijne speler en optie tot koop is er. Verplichting tot koop wordt het als Juve zich kwalificeert voor de Champions League. Wat gaat
waarschijnlijk wel gaat lukken, ja.
18,5 miljoen. Maar ik denk dat dat echt een hele goede aankoop zou zijn. Tot nu toe is dat misschien wel de beste aankoop die Juventus heeft gedaan. Nog beter dan Kulusevski, Morata.
Wat betreft de eerste seizoenshelft zeker.
Ja. Over de tweede seizoenshelft kan ik nog niet zoveel zeggen.
Nee, maar ik bedoel meer van in potentie is Kulusevski natuurlijk wereldtop. Ja. En McKennie misschien iets minder. Ja. Zondag ook Genoa Cagliari, de Rosso Blue tegen de Rosso Blue. Waar Genoa de afgelopen weken goed draaide. Cagliari eigenlijk alleen maar aan het verliezen is. Want ze verloren ook van Genoa. 1-0. Doelpunt: Mattia Destro. Die hebben we al vaker behandeld. Maar de spits die helemaal is opgeleefd onder de trainer Davide Ballardini. Die het goed voor elkaar heeft. De vraag kreeg hoe die het zo voor elkaar krijgt om Genoa te laten renderen. En het antwoord op die vraag was: jongens, ik weet het ook niet. Dus ja.
Hij was de beste trainer, denk ik.
Hij doet maar wat. Ja. Genoa op weg naar handhaving. Verona-Napoli 3-1 hebben we al behandeld. Lazio won met 2-1 van Sassuolo. Knap. Immobile maakte daar de winnende. Sassuolo kwam nog wel met 0-1 voor, maar ja. Dan zie je toch dat Lazio iets sterker. Sassuolo iets bezig aan een kleine vrije val. En Lazio goed in vorm. Die gaan zich ook mengen in de strijd om de top 4. En dat is fijn om te zien. Trainer Inzaghi gaat waarschijnlijk zijn contract daar verlengen. En nou ja.
We hebben contractverlenging gesproken. Iets heel on-Italiaans natuurlijk bij Cagliari aan de hand.
Ja, oh, dat, daar ben je
daar ging je heel snel langzaam.
Sorry. Ja.
Dat, misschien wel de slechtste trainer op dit moment als je kijkt naar de recente resultaten.
Ja.
Die krijgt dan gewoon lekker een jaartje erbij op zijn contract.
Di Francesco.
Di Francesco bij Cagliari.
Ja.
En dat is natuurlijk wel opvallend. Ze zeker staan ook omdat eigenaar Cellino van... Of niet Cellino, dat is die van Brescia.
Ja, die dat was Giulini. Giulini en Cellino was van Cagliari vroeger ook.
Giulini van Cagliari toch ook wel een beetje een eigenaar die graag trainers wisselt. Dan nu opeens uit het niets eigenlijk dan heel veel vertrouwen heeft in Di Francesco op basis van... Mm-hmm. Ik mag hopen iets wat er achter de schermen is gebeurd.
Op basis van die halve finale plek met Roma in de Champions League van 3 jaar geleden.
Ja, nee, maar je kan eigenlijk...
Ja, voor de rest heb je helemaal niks, toch?
Je ziet geen enkele reden om het contract van deze... Kijk, je hoeft hem niet te ontslaan misschien, maar om nou het contract te verlengen op dit moment is natuurlijk wel echt heel...
Niet Italiaans en eigenlijk belachelijk, want
heel vreemd.
Cagliari draait niet, staat inmiddels op een 18e plek.
Ja,
degradatieplek. Dus ze zijn zelfs ingehaald door Torino. Torino dat het hele seizoen al heel erg slecht is. Maar Cagliari is dus nog slechter. En daar heeft de komst van Raja Nainggolan helemaal niets aan veranderd. Want sinds zijn komst hebben ze alleen maar verloren. Die reeks was al daarvoor ingezet. Maar goed, hij heeft het dus niet kunnen veranderen. Lazio won van Sassuolo 2-1. En toen hadden we ook nog... Op de zondag Parma tegen Sampdoria 0-2. Een knappe overwinning van Samp. Hoeven niet te lang bij stil te staan. Parma ook in degradatieproblemen. Sampdoria doet het hartstikke goed met Claudio Ranieri. Daar werden we ook naar gevraagd. Gaan we het nog een keer langer over hebben. Want Ranieri toch een van de echte gentlemen van het Italiaanse voetbal. En die toch overal presteert. En het overal toch wel uitstekend doet. Maar vandaag hebben we de tijd er niet meer voor. Tenminste, ja, ik moet zo weg. Dus,
vandaar. Vooral willen we het tijd voor. Ik wil nog wel even mee door blijven.
Als je er nog over wil praten, dan kan dat. Maar we gaan lekker naar de column van Isaac van Achelen. Die natuurlijk nog steeds in Italië zit. En hij kijkt samen met ons naar de derby della Madonnina van vanavond. Inter Milan in de Coppa Italia.
Buongiorno amici sportivi. Toen ik zojuist met de krantjes thuis kwam, zag ik dat DAZN alweer aanstond. Een interview van Diletta Leotta met Nicolò Barella. Zo'n lief keek direct naar de krantjes en zag zijn idool van het moment op de voorpagina staan. Papa, ken die nou die Bikram? Wat zeggen ze over Bikram? Zoals je hoort, heb ik een kleine Willem Haak hier thuis zitten tegenwoordig. Die kleine van me heeft officieel verklaard dat hij Interista is, nadat ik zijn ultimate team in FIFA 21 vol zag staan met Nerazzurri. Ma non posso ancora comprare Lukaku, costa troppo. Ik kan Lukaku nog niet kopen, hij is veel te duur. E vorrei anche de Ligt accanto a De Vrij, una bella coppia di Olandesi. Ja, dat is een mooi koppeltje, ja. Maar De Ligt is wel Juventino, hè? Sì, sì, ma non fa niente. Dat maakt niet uit. Stasera c'è il derby, vero? Tanto vinciamo noi. Hij heeft vertrouwen in Conte en zijn elftal. Ik ben benieuwd wat Willem Haak denkt. In de Gazzetta dello Sport staan Ibrahimovic en Lukaku op de voorpagina met de tekst Nati per il derby, geboren voor de derby. Inter Milan, dentro o fuori. Vanavond om 20:45 staat de kwartfinale van de Coppa Italia op het programma in San Siro. En daar wordt uitgebreid over geschreven in alle kranten. C'è in gioco anche il futuro. Ook de toekomst staat op het spel. Vecchia Inter, giovane Milan. Een oud Inter tegen een jong Milan. Sfida senza età e senza rete. Il derby dei giganti va oltre la coppa. Derby a nervi tesi. Lukaku contro Ibra per una sfida che vale tanto, anche in prospettiva scudetto. Een wedstrijd die veel waard is, ook met het oog op de scudetto. Antonio Conte blijft voor ervaring kiezen en zal volgens de kranten Kolarov en Darmian in de basis zetten in plaats van Bastoni en Hakimi. Lukaku en Zlatan hebben een karakteristica in comune. Ze maken allebei veel doelpunten. Maar ik denk dat de Belg niet zo arrogant is als die Zweed. Afgelopen weekend hoorde je Zlatan nog tegen Zapata zeggen dat hij meer doelpunten heeft gemaakt dan de Colombiaan wedstrijden heeft gespeeld. Ook Lukaku heeft op die manier kennis gemaakt met Ibra, schrijft de krant. A Manchester, Zlatan disse al Belga, ti do 50 sterline per ogni stop fatto bene. Ik geef je 50 pond voor elke goede aanname. Verder ook aandacht voor de Calcio Mercato op de voorpagina's. In de Corriere dello Sport wordt geschreven over Edin Dzeko. Hij traint alleen en heeft de lucht nog niet geklaard met Fonseca. Dzeko, il grande freddo. Stipendio fuori mercato. Hij vraagt een exorbitant salaris. Verder La Lazio bekijkt Bruno Viana en Piatkowski. En naast Todibo duikt ook de naam Musacchio op. Scambio Nunculu per Kurtic. Er is een ruil in de maak tussen Torino en Parma. En La Juve heeft Marli Ake van Olympique Marseille overgenomen. Hij zal bij de onder 23 aansluiten, terwijl Scamacca een hoofddoel blijft. Papu Gomez tekent bij Sevilla. Affare chiuso. En een tempesta su Napoli. Het stormt bij Napoli. Gattuso heeft 3 wedstrijden in de komende 10 dagen om zijn baan te behouden. De supporters van de Partenopei zijn echter niet meer zo blij met Ringio. Un'altra settimana molto interessante, ragazzi. Alla prossima.
Want deze week wordt er gespeeld in de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Ook wel het ondergesneeuwde kindje van het Italiaanse voetbal, want daar is eigenlijk bijna nooit aandacht voor. De afgelopen, volgens mij 2 weken geleden werd er ingespeeld. En dat waren de 8e finales.
Heel veel verlengingen gezien.
Heel veel verlengingen gezien.
Waar voor je geld als je ervoor ging zitten?
En vorige week natuurlijk ook. We hadden het net over Roma en Lazio, speelden een week later. Maar uiteindelijk hebben we deze week dus de kwartfinales.
Nou, 4 mooie potjes.
4 mooie potjes. Inter tegen Milan vanavond. Dan gaat hij net weg. We hebben Juve tegen Spezia.
Tegen Spal.
Juve tegen Spal, dankjewel.
Atalanta tegen Lazio en Napoli tegen Spezia.
Inter, Milan, Atalanta, Lazio, Juve, Spal en Napoli, Spezia.
Waar dan vooral natuurlijk Inter en Milan en Atalanta tegen Lazio de toppers zijn.
Ja.
En Juve, Spal, Napoli, Spezia. Mag je ervan uitgaan dat Juve en Napoli die wedstrijden winnen?
Lijkt mij wel, ja. En dan heb je in het schema heb je dat dan Juve tegen de winnaar van Inter Milan moet. En Atalanta tegen de winnaar van Napoli, Spezia.
Of Lazio, kan natuurlijk ook nog.
Ja, wat zei ik? Atalanta, ja, Atalanta. Dat, precies.
Maar
ja, precies. De winnaar van het duel tussen Atalanta en Lazio. Nou. Ja. Wat denk jij vanavond als je naar Inter Milan kijkt?
Ik denk dat Inter wint.
Ja.
Ja.
Zelfs met Kolarov en Perisic.
Zelfs met Kolarov en Perisic.
Ja, want Inter gaat met een B-elftal spelen, zeer waarschijnlijk. Milan niet, want die willen de goede vorm toch weer hervinden. Atalanta Lazio is morgen, woensdag, 17:45, een interessant potje. Altijd leuk om die twee teams tegen elkaar te zien spelen. Vorig jaar hadden we nog, volgens mij, dat Lazio met 0-3 achterkwam in het Olympico. Toen werd het nog 3-3.
Dat is een leuke wedstrijd. Ja, het is altijd veel spannend. Ik denk dat Lazio daar doorgaat.
Ja,
dat Juventus wint van Spal en Napoli van Spezia. Dus dan krijg je inderdaad een paar mooie affiches.
En de halve finales worden nog steeds over twee duels gespeeld.
Oh.
Dus dat is zeker iets om naar uit te kijken. Aankomend weekend hebben we natuurlijk ook gewoon weer de Serie A-potjes op het programma. De meeste duels staan er niet zo bijzonder. Maar we hebben wel een duel waar Juriaan van Wessem erg naar uitkijkt.
En ik ook wel een beetje.
Ja, en jij ook wel natuurlijk. Het is namelijk Juriaan tegen Wesley. Het is Juventus tegen Sampdoria. Juventus op bezoek in het Marassi. En dit is een duel dat gewoon een mooie wedstrijd is. Maar in het verleden waren er ook speciale edities. En Juriaan die kijkt er speciaal voor ons naar eentje.
Komende zaterdag is het Sampdoria-Juventus. En dat is wel een wedstrijd met een bijzonder verleden. Op 12 september 1982 kwamen journalisten uit de hele wereld naar Genua om dit duel bij te wonen. Het was een speciale gebeurtenis, want het was de eerste speeldag in de Serie A na het onverwacht door Italië gewonnen WK van 1982. En Juventus was de hofleverancier van die gouden ploeg. Eigenlijk had de oude dame de beschikking over een wereldelftal, met de kersverse Campioni del Mondo, als Zoff, Gentile, Scirea, Cabrini en Rossi, maar ook nog eens met Roberto Bettega, die vanwege een blessure dat WK in Spanje had gemist. En bij Juventus debuteerden ook nog eens de andere WK-helden, Michel Platini en Zbigniew Boniek. Marco Tardelli was geblesseerd, maar dat mocht de pret niet drukken. Logisch dat de hele wereldpers het debuut van deze ploeg in de competitie wilde meemaken. Daarbij speelde Juventus voor het eerst met twee sterren op het shirt, want vlak voor de Mundial had Juve zijn 20e Scudetto gepakt. En dan de tegenstander. Zoals toen de traditie was, speelde de kampioen op de eerste speeldag tegen een net gepromoveerde club. En dit keer was dat Sampdoria. Die club was na 5 jaar weer terug op het hoogste niveau. In 1977 gedegradeerd na een dramatische wedstrijd tegen Juventus, dat die middag ook kampioen werd met een record aantal punten. Vreugde en verdriet waren zo dicht bij elkaar gekomen op die regenachtige middag van 22 mei, dat daar jaren later nog over werd gesproken. De club uit Genua keerde echter terug met een nieuw elan. Want het had sinds 2 jaar een nieuwe voorzitter, Paolo Mantovani, die vanwege een hartoperatie en een geschil met de Italiaanse justitie niet in het stadion kon zijn. Hij zat in zijn buitenhuis in Antibes, waar hij een maand eerder in het diepste geheim Paolo Rossi onderdak had geboden, want de wereldster had na zijn hoofdrol op de Mundial ook zin in vakantie en wilde met zijn zwangere vriendin zich verstoppen voor de boulevardpers, die natuurlijk naar hem op zoek zou gaan. Mantovani bood de held van de Italianen onderdak, de volksheld Rossi, aan de rand van hun zwembad. De kinderen van Mantovani zouden er jaren later nog smakelijk over vertellen. Bij Sampdoria speelde Liam Brady, die als buitenlander overbodig was geworden bij Juventus na de komst van Platini en Boniek, nadat de Ier zelf met een allesbeslissende strafschop voor de 20e Scudetto van Juventus had gezorgd. Maar Sampdoria had in deze zomer ook Trevor Francis gekocht. Hij was voor Maradona's transfer naar Barcelona de duurste voetballer ter wereld. En dan was er nog een tiener die voor het schandalige bedrag van 6 miljard lire was gekocht. Met die transfersom troefde Mantovani alle topclubs af, maar er werden vanwege deze transfer in het Italiaanse parlement vragen gesteld over deze vorm van kinderhandel, want de talentvolle speler was nog niet eens 18. Roberto Mancini beloofde bij zijn presentatie eeuwige trouw aan de club uit Genua. Toen hij op een balkon in het centrum van de stad werd voorgesteld aan de fans, was er sprake van een verkeersinfarct in de hele havenstad, alsof Kinneke Jezus was gearriveerd. Kortom, die zomerse middag in Genua was eigenlijk een eye-opener voor veel buitenlandse media die kennis maakten met de toen nog redelijk onbekende wereld van de Serie A. Volle tribunes, veel vlagvertoon en getoeter en vooral ook veel gevulde balkons om het stadion. En zoals het hoort in een sprookje won Sampdoria deze wedstrijd van Juventus met 1-0. Halverwege de tweede helft zorgde Mauro Ferroni voor het enige doelpunt. De telexen ratelden het nieuws naar alle hoeken van de aarde. De wereldkampioenen keerden terug met beide benen op de grond na een zomer in de zevende en vooral azuurblauwe hemel. En inderdaad, er was onder begeleiding van Klaroengeschal een heel mooi meisje geboren.
Ja, het zijn toch altijd mooie verhalen van Juriaan. Mooie anekdotes over de oude duels. Duels uit de oude doos. En dit keer was het dus een oude versie van Sampdoria tegen Juventus. En die wist Sampdoria te winnen. Is die kans er dit keer ook, denk je?
Laten we hopen dat Juve hier gewoon toch een beetje de, ja, de stabiliteit eigenlijk
beter
was het toch wel vrij stabiel afgezien van het verlies tegen Inter, wat natuurlijk een volledige off-day was. Maar laten we hopen dat ze inderdaad gewoon dat een beetje doortrekken en dat die titelstrijd gewoon lekker, dat iedereen dicht bij elkaar blijft. Juve heeft natuurlijk nog een wedstrijd te goed. Nog niet bekend wanneer die wordt ingehaald, die tegen Napoli. En mochten ze die winnen, staan ze maar 2 punten achter Inter.
Ja.
En 4 achter Milan. En dat is nu maar een gaatje wat natuurlijk vrij vlot kan verdampen.
Zeker,
ook. Dus op
zeker.
Zich is dat natuurlijk, maakt het ja, toch wel heel, heel leuk als iedereen zo toch om de paar wedstrijden een keertje een punten verspeelt. Zo blijf je gewoon echt letterlijk, hopelijk tot het einde van het seizoen,
gewoon
spanning meedoen, houden.
Ja,
en dat is natuurlijk ook, denk ik, zeker als je de afgelopen jaren ziet. Volgens mij is Juventus de afgelopen 7 of 8 jaar iedere keer al op minimaal 1 speeldag voor het einde kampioen geweest.
Ja. Waardoor Pinsolio telkens kon keepen.
Ja, ja. Ja goed. Ik hoop niet alleen voor Juventus. Eigenlijk juist niet voor Juventus. Want van mij betreft mogen die nieuwe kampioen zijn. Maar ik hoop vooral voor het Italiaanse voetbal dat we gewoon letterlijk tot speeldag 38 geen enkel idee hebben wie er in de top 4 eindigt. Dat
ik
alles
hoop,
nog, nog mogelijk is.
En ik hoop dan voor het Italiaanse voetbal dat Inter dan kampioen wordt.
Ja.
Toch? Vrijdag hebben we Torino-Fiorentina. Dat zijn twee teams die enorm met elkaar bevriend zijn. De supportersgroepen in ieder geval. En Jim en Laggio hebben die met elkaar. Maar ja, geen fans aanwezig. Dus die lading is daar een beetje weg. Bologna-Milan ook op zaterdag. Daar won Milan een aantal jaar geleden nog met 0-1. Toen het met 9 man op het veld stond. Doelpunt van Pazalic toen. Sampdoria-Juve en Inter-Benevento. Ook allebei op zaterdag. En op zondag is het duel om naar uit te kijken, denk ik, de kraker tussen Atalanta en Lazio. Die dus ook al midweek wordt gespeeld in de Coppa Italia. 2 keer op het programma staat. En Posticipo is het duel tussen Roma en Verona op zondagavond om 9:15. Hebben we nog wat luisteraarsvragen die we even kunnen behandelen? Hoe zit het met de financiële en bestuurlijke situatie van Inter? Goeie vraag van Chris van der Aar. Want hij leest dat er al maanden geen salarissen zijn betaald en dat Hakimi ook nog steeds niet betaald is, tenminste die transfersom aan Real. En wat is er van waar, vraagt Chris. Daar hebben wij veel van gelezen. Wij weten ook niet precies hoe die vork in de steel zit, maar het komt erop neer dat Inter wordt geleid, of tenminste eigendom is van het Chinese Suning. In China hebben ze gezegd, we gaan ons focussen op de eigen economie. We zullen zorgen dat het geld niet meer van China naar Europa vloeit. Dus kan Suning niet meer het geld laten overvloeien van China naar Europa. Dat is tenminste het verhaal. Waardoor ze moeilijkheden hebben om de spelers te betalen in Italië. En om bedragen te voldoen. En je hebt ook natuurlijk de coronasituatie, waardoor bijna geen enkel team in Europa liquide is. En vooral in Italië niet. Waardoor Inter en Real Madrid samen tot een akkoord zijn gekomen, waardoor ze in Milaan minder geld op dit moment hoeven over te maken naar Hakimi. Op dit moment. Tenminste, ze hebben het uitgesteld, de betalingen.
Ja, maar dat is ook logisch volgens mij. Wat was het afgelopen weekend? Kwam ook opeens die balans van Barcelona voorbij.
Ja.
Dat hij nog 48 miljoen naar Ajax en nog 9 miljoen naar Juventus voor Pjanic. En elke club heeft op dit moment natuurlijk een beetje, ja, dat soort
problemen.
Vergelijkbare problemen. Dat er gewoon inderdaad bedragen moeten worden uitgesteld. En ik denk, goed, als alle clubs dat hebben, dan gaat er ook niemand daar moeilijk over doen, denk ik.
Zo is het.
Maakt de hele situatie, vooral in combinatie met natuurlijk als je een eigenaar hebt die het geld terug wil trekken, dat maakt natuurlijk een beetje penibel misschien.
Dus Inter wordt mogelijk verkocht. En Real en Inter hebben een akkoord dat Hakimi later wordt betaald. Dus daar is helemaal niks aan de hand. Wat wel zo is, is dat Inter gaat worden verkocht. Dat er een nieuwe eigenaarsgroep komt. Daarover zijn de onderhandelingen in volle gang. En daar is natuurlijk wel wat aan de hand. Want Inter heeft ook de spelers nog niet betaald. En die moeten ze wel hebben betaald voor 16 of 18 februari. Doen ze dat niet, dan krijgen ze mogelijk punten in mindering. Inter is alleen niet de enige club waar dit is gebeurd of waar dit aan het gebeuren is. Dus even afwachten. Ze zijn nog in onderhandeling met de Serie A of die betalingen kunnen worden uitgesteld voor de tweede keer. Want ook de salarissen van augustus en september zijn nog niet uitgekeerd aan de spelers. Dus er speelt zeker wat. Er zijn zeker financiële problemen. Er is zeker een reden voor dat Inter bijvoorbeeld niet nu een vierde spits gaat halen of een extra middenvelder. Want er is gewoon geen geld. Iets om in de gaten te houden. Wes,
ja.
Wat is voor jou het mooiste Italiaanse voetbalwoord?
Voetbalwoord?
Vraag Matthijs Klerks, trouwe luisteraar. En Palermo-fan, hè? Dan moet je...
Nou, dat kan gebeuren.
Ja,
dat
kan gebeuren. Hij heeft Nelly Spogliatoi.
Nelly Spogliatoi.
Moeilijk uit te spreken.
In de kleedkamer. Ja. Dat is mooi, inderdaad. Ik vind sowieso cucchiaio.
Ja.
Het stiftje van Totti. Wordt ja, letterlijk lepel, cucchiaio.
Ja.
Dus je lepelt een balletje op zijn panenka's erin. Dat vind ik echt een mooi woord. Ja. Dat is toch misschien wel mijn favoriet, denk ik.
Ja, ik zit even na te denken. Ik heb niet echt één favoriet. Mancino. Dat is wat hij met een linkspoot. Of ja. Ik weet het niet. Je hebt genoeg mooie Italiaanse woorden. Het is een beetje jammer, want ik had natuurlijk eerst al het Sky Sports Italië.
Ja.
En dan zag ik de wedstrijd met Italiaanse commentaar.
Dat is de Serie A pas natuurlijk, hè?
Ja, ja. Nee, op Ziggo Sport.
Ja, oh ja, tuurlijk. Ja, op Ziggo Sport.
daar kijk ik altijd in ieder geval. We hebben nog meer vragen op Instagram. Hoe gaat het met onze lijstjes die we aan het begin van het jaar hebben ingevuld? Vraagt
Arjan. Ja, toevallig hebben we er laatst naar gekeken.
Ja. We gaan allebei oké-ish. Ja. Ik had interkampioen, jij Juve. Jij had Hakimi meest assist.
Lukaku topscorer had ik.
Lukaku topscorer hadden we allebei. Dus het gaat best oké, nou. Maar niet fantastisch. Sergej, jij zei het anders. Ik zeg altijd Sergej. Milinkovic-Savic, een god.
Een god?
Ja.
Nee, voor zover ik weet niet.
Dat denk ik ook niet. En nog een leuke vraag van mijn goede vriend Vincent Coppola, die jij nog kent van ons tripje naar Dortmund. Welke eredivisie-speler zouden jullie nog wel bij een Italiaanse topploeg willen of kunnen zien? Waarschijnlijk iemand van Heracles of Groningen of Heerenveen.
Ja, topclub, Atalanta. Hè? Dus als je gelijk richting de Italiaanse
zeg je
top
topclub?
Moet?
Nee, ja, bij een topploeg. Ja, ja. Ja, Atalanta is
ja, oké, maar even denken.
Moeilijk.
Nou, dit soort vragen moet je even van tevoren stellen.
Ja, ik wilde gisteren al eventjes een episode, toen ben ik het vergeten. Ik zit even na te denken. Die vraag beantwoorden we volgende week, denk ik. Ja, het is nu moeilijk om nu
ik bedoel, zo'n koopmijner zie ik nog wel gewoon ook ergens...
Naar Lazio.
Of bij Rome. Inderdaad, een beetje de strootmanrol ja, van vroeger. Zeker, een beetje de wasmachine.
Ja, of wie heb je nog meer? Nee, van Ajax naar Italië zou ik denk ik niemand zien gaan. En van PSV. Ja, Malen wordt altijd in verband gebracht met Milan. Maar ik denk dat die onhaalbaar is. Gravenberg bij Juventus. Ik denk dat die transfer in de sterren staat geschreven. Ja. Wordt natuurlijk ook begeleid door Mino Raiola. En ik denk dat Gravenberg zeker iemand is die in Italië perfect zou renderen. Wordt in Italië ook vaak genoemd als de nieuwe Pogba. En dan zou een transfer naar Juve toch wel enorme... Ja,
in de lijn der mogelijkheden.
Heel mooi gesproken is dat, Wes.
Wat vind je trouwens ook nog even...
Ja, ik moet echt weg.
Ja, jij moet zo weg. Maar ja. het nieuwe logo van Inter, wat het waarschijnlijk wordt.
Ja, dat vind ik echt allemaal gedoe om niets.
Er verandert toch ook bijna niks?
Er verandert niks. Inter blijft Inter. Het is niet dat internationale Inter Milano wordt. Dat was allemaal onzin. Wat
het is ook wel pijnlijk dat de Gazzetta en nog een paar grote kanten.
Ja, het bleek allemaal niet waar te zijn. Dus is het allemaal gedoe om niets. Het is een commerciële stunt van Inter. Ja. Om dat waarschijnlijk verkeerd uit te hebben laten gelekt. Het logo verandert niet. Het wordt niet een conceptlogo zoals bij Juve. Dus ik denk, het zal me allemaal echt een worst wezen. Als de club blijft, als de clubkleuren blauw en zwart blijven. Als we het liefst in San Siro misschien wel in een nieuw stadion blijven spelen. Als de cultuur, de fans hetzelfde blijven, dan verandert
het. Ja, ik hoor het al, jij bent snel tevreden.
Ik ben snel tevreden. En als er dan af en toe nog een prijsje wordt gepakt, dan is er helemaal niets aan de hand. De dienstmededelingen van vandaag. Sonos hoeven wij niet meer te promoten. Noemen we nog wel even elke week. Ja. Want ik moet toch even mijn excuses aanbieden aan de luisteraar.
Voor die blatant lies, fake news.
Er waren toch een heleboel mensen toch een beetje gechoqueerd dat ik niet de Sonos soundbar in mijn huis heb, maar gewoon een ander boxje. Ja, het spijt me. Ik kan er ook niks aan doen. Als wij een sponsor hebben voor de verandering, dan probeer ik die in een goed daglicht te zetten. En dus ik dacht, wat is dan een goede manier? Nou, Door tijdens het schoonmaken even die soundbar te promoten.
En voor de toekomstige sponsoren, als jullie ons ook zeg maar het product opsturen,
moet je even in het contact zetten dat wij het gewoon vol blijven houden. Dan zeg ik ook nog dat ik nog steeds de Sonos soundbar heb. Recenseer ons heel graag op, of tenminste, wij zouden heel graag willen dat jij ons recenseert op iTunes. Met 4 of 5 sterren. Laat ook een reactie achter. Dat kan ook op de sociale media kanalen van Lo Stadio op Twitter en op Instagram. Heb je daar een vraag, suggestie, iemand die we misschien hier te gast moeten hebben, laat het dan vooral daar weten. Heb je verbeterpunten of iets wat je anders zou willen zien de komende weken, dan moet je dat ook gewoon doorgeven op de sociale media kanalen of op een andere manier dat je ons weet te bereiken. Ik ga het niet nog een keer daaraan refereren. Dat was hem voor deze week.
Gefeliciteerd met José Mourinho.
Dankjewel. Vingertje omhoog, sproeiers aan en daar komt nou. En
wie weet.
Was dat hem voor deze week. Tot volgende week, jongens. En bedankt voor het luisteren. Wes en ik zitten op dinsdag gewoon weer klaar. Tot dan.
Tot de volgende.